En te mij mogen door de genade van de Heere ook vanmorgen opnieuw zijn woord openen. En wij doen dat in het Nieuwe Testament, het boek Handelingen, hoofdstuk 3, vers 17, tot en met hoofdstuk 4, vers 4. Zalig die Gods woord leest en die het woord van God hoort. Hoofdstuk 3, vers 17. En nu, broeders, ik weet dat gij door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft alzo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En de Heere gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederopstanding aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Dien zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zade zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou. Daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadducee, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Tot zover. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte, en daarvan het vierde vers van hoofdstuk 4, het eerste gedeelte, waar we het woord van de Heere voor vanmorgen lezen. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. Gemeente, hebt u in de zondagse erediensten wel eens met Johannes op Patmos gestaan? Ik weet wel, dat is een groot wonder natuurlijk, en dat moet de Heere werken. Maar soms geeft hij van die vergezicht, van die uitzicht, opdat die hoop herleeft naar zijn gebod en Gods volk het weer zal zeggen: mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde, die trouwe Heere, die wonderen doet op wonderen hoort. Maar als u dan met Johannes daar wel eens gestaan hebt in die zeldzame momenten, dan hebt u ook gezien dat daar een rivier is die voortkomt uit de troon van God en van het Lam. Rivier des levens. Dat is de machtige stroom van de Godsrivier, welks beddingen de Heere gelegd heeft. En die straks, als als alles voleindigd zal zijn in die tijd die de Heere bij zichzelf bepaald heeft, die grote dag der dagen, wederom terug zal vloeien in de troon van God. En zo zullen alle dingen tot hun bestemming komen. Gemeente, dan weet u het wel, een rivier die stroomt, ook al merk je dat altijd niet, ook al lijkt het water soms heel rustig, maar dan is daar die sterke onderstroom. En als die rivier komt aan de klippen en aan de rotstenen en soms een aantal meters valt naar beneden, dan is dat een bruisende massa. En daarom is die rivier zo'n prachtig beeld van de godsgeschiedenis die de Heere gaat met zijn volk van alle tijden en die hij voleindigt straks in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. De godsrivier waarvan we met Psalm 65 gezongen hebben is een heerlijk beeld van de godsgeschiedenis die hij geopenbaard heeft. En tot een verkondiging waarvan hij geroepen heeft zijn dienaren in alle tijden. Om hem te verkondigen die in die godsrivier is ondergegaan. Opdat dat volk, hoewel door de rotsklippen heen, in die tijden van het leven en op de plaatsen die de Heere geeft, in moeite, verdriet, zorg, nood en dood, toch behouden te blijven. Toch voor te gaan, toch ondanks alle moeite en alle verdriet en alle zorg, tot hun bestemming te komen. Omdat de Heere in zijn woord heeft laten verwoorden dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die God lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Gemeente, laten we zo mogen luisteren naar de prediking vanuit het boek Handelingen, dat machtige boek dat gaat over de handelingen van de Heilige Geest, die daar die middelen voor gebruikt, mensen en omstandigheden, opdat wij ons in die weg ook voor het eerst op bij vernieuwing zalig mogen luisteren aan dat woord. Want de Heere gebruikt zijn woord om zondaren te roepen en om goddelozen te rechtvaardigen. Wij willen dat doen onder het thema Gods woord in de kracht van de Pinkstergeest verkondigd. Twee gedachten, door allen gehoord en door velen geloofd. Een gemeente, het is treffend om inderdaad het koninkrijk van God te vergelijken met die machtige rivier die voortgaat. Dat is ook een beeld dat de jongens en meisjes en de jonge mensen in de kerk goed kunnen onthouden. Dat vergeet je de hele week niet meer. Dat beeld van die rivier die dan eens rustig stroomt en dan eens spuit van het water. En dat is nou de komst en de doorgang van het koninkrijk van God. En dat beeld dat is bedoeld om te laten zien dat allen daarin meegenomen worden die in de tijd dat evangelie horen en die in de tijd op de plaatsen waar de Heere ze heeft geboren laten worden en waar ze onder de macht en de kracht van het evangelie komen, tot geloof te komen door de genade van de Heere en zo gehoorzaam te worden aan dat woord. Maar dat is nog niet alles, ook is het beeld van een rivier in het kader van de prediking van het evangelie een troostvol beeld. Omdat immers dat de volle verzekerdheid geeft dat wat uit de troon van Gods genade voortkomt, door de genade van de Heere ook tot zijn bestemming zal komen. Wie meegenomen wordt in deze rivier, die zal tot zijn bestemming komen wat er ook gebeurt. En in het Bijbelgedeelte dat vanmorgen voor ons open ligt, een heel bekend gedeelte dat we ook vast wel eens gelezen en waaruit we veel preken hebben gehoord, voor ons ligt. En dat gedeelte is de rivier niet meer een kalme en een rustige rivier, maar is de rivier gekomen tot een bruisende rivier. Die bruist op de rotsklippen waartegen het water opstoot. zodat als het ware het lijkt alsof de rivier niet meer verder kan gaan. Die momenten zijn er in de komst van het koninkrijk van God, dat je soms vertwijfeld geraakt en dat je denkt, hoe moet het nu verder? En dat hebben vast de apostelen ook meegemaakt en dat hebben de apostelen ook wel gedacht in de voortgang van het evangelie. Dat is hier niet zo, gemeente, want hier is de kracht van de Heilige Geest. Ik zal zeggen, voor zover de Heere dat toelaat in het leven van zijn apostelen, want ze kunnen dat totale, dat volkomene van de Heere ook daar en toen nog niet bevatten. Maar ze zijn vervuld, lezen we in het boek Handelingen van de Heilige Geest. Dat betekent niet dat ze, en ik zeg dat maar zo, ik bedoel dat eerbiedig, dat ze volgelopen zijn. Maar dat betekent dat ze onder de volkomen beheersing zijn gekomen van de Heilige Geest. Hij, de Heere, die Heere is naar de belijdenis van Gods kerk en die levend maakt. Die heeft het in hun leven voor het zeggen gekregen. En dat niet alleen, maar dat is die Heilige Geest waarvan de Heer Jezus Christus in zijn tijd, dat hij nog met zijn discipelen, die nu apostelen zijn, gezondenen, gesproken heeft en gezegd met het oog op hem, als hij gekomen zal zijn, die zal het uit het mijne nemen. Ziet u het wel? Uit hem als het ware putten. En die zal het u verkondigen. En die zal mij verheerlijken. Ze ontvangen alles wat hen ontbreekt. Door middel van dat gebed, die smeking, die de Heere, de Heilige Geest ook werpt. Van de Heere, die zegt ook vanmorgen, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen, spreekt de Heere. Maar gaat het dan allemaal zo, zoals wij het graag zouden willen? Nee, dat zien we heel duidelijk in het boek Handelingen. Op verschillende plaatsen. Het is goed om dat boek zo af en toe eens door te lezen, ouderen en jongeren. En dat gebeurt ook nu niet. Er komt tegen de verwachting in tegenstand. Het ging allemaal zo goed. Er waren er zoveel toegebracht tot de gemeente die zalig werden, lezen we al in de hoofdstukken hiervoor. En de apostelen zullen er moed uitgetrokken hebben. Het is immers heerlijk als het teruggelopen is in de kerk. En als het helemaal niet meer ging met Gods kerk zoals dat in die tussentijd was. Er waren er nog maar enkelen overgebleven, een Simeon. Een paar herders in de velden van Efrata. Een Jozef en een Maria. Maar als ze dan door de genade van de Heere wetend ook de beloften uit het Oude Testament en daarop hopend en pleitend zien dat de Heere nou dat kleine volk weer maakt tot een groot volk. 5000 mannen op één dag. Maar gemeente, als de Heere gaat zegenen, en dat gebeurt daar kennelijk, dan komt de duivel ook in de weer. Want de duivel laat ook niet varende werken zijner handen, tenzij dat de Heere er zelf aan te pas komt. En tenzij dat de Heere ze zelf als een brandhout uit het vuur rukt. En dan ruik je nog de rest van hun leven de brandlucht, de zondegeur. En dan hebben ze nog de rest van hun leven verdriet. Om kwaad gedaan te hebben in hun leven, op die meest vreselijke wijze, en soms tegen een goeddoend God. Maar de duivel laat ook niet varen, ouderen en jongeren, het werk van zijn handen. Er is de godsdienst geïnstitueerd in Jeruzalem en in Israël. En die godsdienst die weet precies hoe het moet. Ze zendt de wijzen uit het oosten naar Bethlehem. Want ze blijft zelf staan. Dat doet de godsdienst van vandaag ook. Die spreken over Jezus Christus en de gekruisigd. Maar zelf kennen ze hem niet. Omdat ze een systeem hebben ontwikkeld. Waarlangs zondaren moeten omhoog klimmen. Om God te kunnen voldoen met hun werken. Dat is de godsdienst van die tijd. En dat is de godsdienst van vandaag. En die godsdienst die wordt nou door de duivel ingeschakeld, want ze is uiteindelijk een werktuig in de handen van de duivel om deze apostelen het zwijgen op te leggen. We lezen in hoofdstuk 4 vers 1 en 2. En als zij tot het volk spraken, kwamen de priesters en de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En dan staat er, ze waren zeer ontevreden. Nou, daar kun je aan ontevreden mensen zomaar zien, ook aan tevreden mensen. Dat zie je zomaar aan elkaar, of je tevreden bent of ontevreden. Is het niet waar? Nou, dat is hier ook heel duidelijk. Die mensen die komen dwars door die hoorders heen. Ze drukken ze eigenlijk aan de kant en ze lopen naar die mannen toe. Hoe zijn ze daar nou toe gekomen? Wel, ik stel me zo voor, gemeente, dat het vandaag ook zo gaat. Je krijgt zomaar geen politie op je dak, dan is ze veelal getipt. Dan heeft er iemand opgebeld en gezegd, ik heb dit of dat gezien bij die of daar. Jullie kunnen daar beter dus gaan kijken. Dat is hier ook gebeurd. Er waren op de uren van het gebed de priesters werkzaam in de tempel. Maar Petrus en Johannes die verkondigden de opstanding uit de doden. Met het oog op Jezus van Nazareth. En dat was een gruwel in de oren van die priesters. En die hebben de tempelpolitie en de hoofdman van de tempelpolitie gewaarschuwd. En die komen nu om hun het zwijgen op te leggen. En gemeente, dan moeten we toch even bij stil blijven staan, want dat is heel actueel ook voor vandaag. Namelijk de vraag, waarom mochten ze nou niet verder spreken? Waarom mochten ze nou niet blijven prediken? Er waren in die dagen toch predikers genoeg, we horen er ook van in het boek Handelingen. Mensen die altijd weer mensen achter zich aankrijgen, dat gebeurt vandaag ook. Als je met wat nieuws komt, dan krijg je altijd wel weer wat volgelingen. Dat was toen ook zo. En die mochten zomaar hun gang blijven gaan. Want zelfs de godsdienst die zei, en we kennen de geschiedenis. Nou ja, kijk, als het uit de Here is, dan zal het wel blijven bestaan. En dan kunnen we er toch niks aan doen. En als het niet uit de Here is, dan houdt het vanzelf op en dan loopt het vanzelf wel dood. Maar hier moet het zwijgen opgelegd worden. En ik wil daar vanmorgen heel nadrukkelijk de streep onder zetten waarom dat is. Omdat dat ook voor vandaag geldt. Omdat zij leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Dat is de reden. Dat is de angel. Dat evangelie mag niet gepredikt worden. Daartoe zet de duivel en al zijn trawanten alles in een niet eindigende ijver om dat evangelie als het ware monddood te maken. Ach, de duivel die heeft dat al geprobeerd immers. We lezen dat in Handelingen 2 met de uitstorting van de Heilige Geest, daar heeft hij het middel van de spot gebruikt. Spot, dat is het sluwste en dat is het gevaarlijkste middel van de Satan. Jonge mensen, ik denk dat ik jullie met name geef, je wilt erbij horen. En je vrienden zeggen, nou ja, die kerk. Man, praat men er toch niet van die mensen die zondags in de kerk zitten. Daar kun je in de week geen eens wat mee doen, daar kun je in de week nog geen zaken mee doen, want ze zijn nog te slecht dat het water diep is en zondags maar vroom doen. Het zal ook waar wezen. En als het goed is, zullen we het zelf ook beamen voor Gods aangezicht in de binnenkamer. Zo slecht als het water diep is. Maar de duivel die gebruikt het als spot. En die zegt, nou ja, als jij nou daarbij wil behoren, dan willen wij eigenlijk niks meer met je te maken hebben. Herken je dat, jonge mens? Niet alleen bij je vrienden, maar ook in je eigen hart. De duivel wil je daar weg hebben waar het evangelie gepredikt wordt. En waar je komt onder de in de gehoorskring van het evangelie, daar zal hij alles aan doen. Ook in de kerk en ook in de theologie. Ik kan het zomaar actualiseren vandaag, gemeente. De tijd die zou mij ontbreken om dat allemaal te doen. In de kerk waar een lauw evangelie gepredikt wordt van een raak niet en smaak niet en roer niet aan evangelie. Als je maar een beetje in de pas blijft. Of in de theologische wereld waar het natuurlijk niet kan dat er iemand uit de doden is opgestaan. Want dat gebeurt nu niet en dat is toen ook niet gebeurd. De Heere is opgestaan in de gedachtenwereld van zijn discipelen. Zo moet je dat begrijpen. Er is geen opstanding uit de doden, zeggen vooraanstaande theologen ook vandaag. Met alle consequenties van dien, want gemeente, we willen het zo graag geloven. We willen het zo graag geloven. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Van huis uit geloven wij niet in de opstanding uit de doden van Jezus Christus. Of u wel? Want dat is de vraag van deze prediking. Dat is de vraag van de prediking van Petrus aan de mensen toen en daar. Dat loog er niet om. En hij zette de zaak op scherp, dat is nou door de prediking van de Heilige Geest, want het gaat om leven of dood in de verkondiging van Gods woord. Het is maar niet een verhaaltje dat er verteld wordt, maar preken, dat is voorstellen, dat is hem voorstellen die dood geweest is en die leeft tot in eeuwigheid en Gods volk beleidt en zegt het Gods woord na, hij is dood geweest vanwege onze zonden. En gemeente, die zonden zijn door Petrus en Johannes het volk aangewezen. Een vinger is in de richting van het volk gegaan die gij verloochend hebt. We hebben het toch samen gelezen. Die gij verloochend hebt. Weet je wat verloochenen is? Dat is net doen of dat iemand niet bestaat. Hij in ieder geval niet. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mens. En wij hebben hem niet geacht. We hebben hem verloochend, zijn ze er vanmorgen ook? Verloochend. Wat tegen ik als dienaar van Gods woord moet zeggen, die gij verloochend hebt. En dat niet alleen. Maar Petrus die gaat nog verder en hij daalt nog dieper af in de zondaars harten. Waarin hij kennis ontvangen heeft door de Heilige Geest. En hij zegt, die gij gedood hebt. En gemeente, dan gebeurt er van twee in één. Dan gebeurt er van twee in één. Of dan vallen we dat evangelie toe. Dat ons aanzegt wie we zijn in onszelf. En dan komen we tot die vraag, wie kan dan zalig worden? O Heere, wees mij de zondaar, de zondares genadig. Of je haakt af. En dat gebeurt vanmorgen ook. Ik actualiseer het maar weer. Dat gebeurt vanmorgen ook onder de prediking van het evangelie. Want dat is de bediening, beleiden we met de catechismus van de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En de hemel gaat voor de een dicht en voor de ander open. Onder de verkondiging van hem. Die dood geweest is. En die opgestaan is uit de doden. En die leeft tot in alle eeuwigheid. En gemeente, dat evangelie, dat moet verhinderd worden. Ik hoop daar straks nog wat meer vragen bij te stellen. Maar dat evangelie, dat moet verhinderd worden. Misschien is de duivel bij u jou en jou nou ook wel bezig om het te verhinderen door je te laten denken aan gisteren en morgen. Door je gedachten af te leiden van de prediking. Maar kijk, er gebeurt iets hier. En er gebeurt wat onder de prediking van een gekruisigde Christus. Want zij sloegen de handen aan hem, lezen we. En ze zetten ze in bewaring tot de volgende dag toe, want het was avond geworden. Ze sloegen de handen aan hem. Nee, dat gebeurde nou als we de context goed lezen en als we de oorspronkelijke taal goed begrijpen. Dat gebeurde nou niet met veel opzien en ophef. Ze deden dat heel voorzichtig. Ze sloegen de handen aan hen. Dat betekent dan ook niet dat ze ruw tekeer gingen. Want ze waren net als bij de Heere Jezus in het verleden bang dat het volk in opstand zou komen als ze te ruw met hen zouden omgaan. Nee, ze sloegen de handen aan hen. Dat betekent dat zij de wettig geordineerde volmacht daartoe hadden om het zomaar te zeggen, de overheid van die tijd, om hen af te voeren en hen voor verhoor in de gevangenis te zetten. En gemeente, daar zitten ze dan. De rivier Gods is vol waters. En de boodschappers in de gevangenis. Je denkt een goed gesprek te hebben. En het zou er net toe komen dat de Heere geeft dat je met je kinderen of met je kind, of met je man of je vrouw, of met je vriend of vriendin, er zou kunnen spreken over de dingen die de eeuwigheid aangaan en er gebeurt er wat. Herkent u het? Je bent als predikant op een ziekenkamer in het ziekenhuis en je bent al speciaal op zaterdagmorgen gegaan, dan is het wel rustig en dan draait het allemaal op halve kracht, om het zomaar eens te zeggen. En dan bid je de Heere, dan zeg je, Heere, wilt u nou gelegenheid geven dat ik aan al die mensen die op de zaal zijn, goed van u mag spreken. Dat is toch je verlangen. En dan gebeurt er wat. Zoals mij verschillende keren overkomen is. Er zijn ook andere momenten geweest. Kostelijke momenten. Maar ook deze momenten, dan gebeurt er wat. Nou, die voorbeelden die kun je uitbreiden. En zij sloegen de handen aan hen. Net toen ze dachten dat ze vrucht op de prediking zouden ontvangen. En dat het allemaal zo goed ging. Werden ze in de gevangenis gezet. Maar, want zo kun je dat woordje en van vers 4 namelijk ook vertalen. Maar velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En weet u wat we daar nou in mee moeten horen? Dat woordje maar, daarom vertaal ik het expres met maar. U mag het en ook laten staan, maar het mag ook vertaald worden met maar. Dat is goddelijk maar. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij nog zondaars waren. Dat is dat goddelijke maar, wat een machtige troost is voor hen, die het in hun leven mogen ondervinden. Maar God, rijk in barmhartigheid, heeft mij door genade vergeven, zondaar en zondares die ik ben, heeft de middelen willen zegenen, dat ik weer wat voort kan. Maar God, uit genade zijt gij zalig geworden. De Godsrivier stroomt door, gemeente. Want er staat, velen die het woord Gods gehoord hadden, geloofden. Weet u wat je daar nou ook voor in de plaats mag zetten? Dan moet je daar zo niet vertalen natuurlijk, want er staat in de vertaling wel een goede vertaling hier. Maar je mag ook naar luid van de schriften daar neerzetten, vele doden werden levend gemaakt. Dat is toch geweldig, gemeente. En weet u wat dat nou betekent en waarom ik dat nou zo zeg? Omdat we antwoord zouden geven en in verwondering de knieën van ons hart zouden buigen tot die Heere die alleen maar de doden kan levend maken. Dat we tot die wonderlijke conclusie zouden mogen komen. Heere, u bent hier aan het werk. Al zijn ze er vanmorgen. Die daardoor de genade ook van mogen weten. Van dood levend gemaakt. Die gingen geloven. En die uitzicht kregen. En dan weet ik wel. Dat wordt door allerlei zaken in de gang van het leven weer verduisterd en verminderd. Maar nochtans, die onder ons die zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. dat volk dat het geklank kent. En dat in de prediking hoort de stem van de goede herder. God is aan het werk, denken ze. Danken ze. Smeken ze. God is aan het werk. Die God, die een waarmaker is van zijn woord. En die ook vandaag nog zijn woord laat prediken. O gemeente, wij kunnen ook vandaag niet met minder toe dan de levendmakende werking van de Heilige Geest. Want van nature zijn wij dode zondaren. En gemeente, wat ik u smeken mag, bid de heden om daar iets van te verstaan, ouderen, jongeren, kinderen. Want van nature verstaan we dat niet, daar hebben we nou ook de kracht van de Heilige Geest toe nodig. Dat je dood bent in de misdaden en de zonden. Dat betekent, je kunt niet anders dan zondigen. Want de Heere Jezus zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Dan mag je erachteraan denken, alleen maar het verkeerde. Alleen maar wat kwaad is in de ogen van de Heere. En daarom, gemeente, smeek de Heer, maak mij leven naar uw woord. Uw grote naam ter eer. Want dan kan er wezen dat de Heer dienaren van zijn woord gevangen zet, gemeente, als dat nou eens gebeurt. Zoals dat vandaag ook gebeurt in China, in Irak en in Iran. In landen die vroeger achter het ijzeren gordijn lagen en waar tot vandaag toe het evangelie niet voluit gepredikt mag worden. En we regelmatig in de kranten lezen dat voorgangers gevangen gezet worden en opgesloten worden in werkkampen. Als dat nou eens gebeurt en je bent niet tot God bekeerd. Als de Heer nou zijn dienaren dus wegneemt en de kandelaar wegneemt, omdat hij toornt over onze zonden, onze afmakingen, onze ongerechtigheden. Hebben we dan leren smeken, Heere, ontferm u over ons, ontferm u over mij. Luister, dat kan de situatie worden en ik vrees dat we hoe langer hoe meer die kant opgaan. Zelfs met een christelijke regering van vandaag. Al moet de gemeente altijd weer voor die regering en bijzonder voor het christelijke geluid in de regering en de raadskamers van ons land bidden. Dat is de opdracht die de Heere aan zijn kerk geeft. Maar ik vrees dat we hoe langer hoe meer zullen afdwalen en afgeloods worden van de bronnen. Van de bron des levens. En dat we in bange tijden terecht zullen komen. Maar hoor, het woord van de Heere gaat door. De dienaren van het woord, de apostelen, door de Heere uitgezonden. We lezen dat in Matthäus 28. Door hem die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, predikt het evangelie aan alle creaturen. En leert hen onderhouden alles wat ik u gezegd heb. In de gevangenis. Paulus en Silas in de gevangenis. Voorgangers door de eeuwen heen in de gevangenis. Gekielhaald. Uit elkaar getrokken. Doodgeschoten. Gebrandmerkt. Op gruwelijke wijze vermoord. In de gevangenis. Maar het woord van de rivier Gods is vol waters, gemeen. Gods werk gaat door, want velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. Wat een machtig evangelie is dat in een half vers, Handelingen 4 vers 4, velen geloofden. Het woord door de apostelen verkondigd is door de Heilige Geest geplant in zondaars harten die hij eerst geopend heeft. En die hij eerst beploegd heeft. Door de verkondiging van het evangelie. Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. maar ze geloven. Zo is dan, zal later de apostel schrijven aan de gemeente van Rome. In hoofdstuk 10 van de Romeinenbrief vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods en wij gemeente. Want dan valt hier weer een onderscheid. Dat maak ik niet. Dat onderscheid wordt gelegd door Gods woord. Er staat velen geloofd. Niet allen geloofden. En die woorden geven een bijzondere spanning aan de prediking van het evangelie. Want onder die prediking en door middel van die prediking verkiest God. Vanwege zijn eeuwige liefde voor een verloren zondaarsvolk. En doet naderen om te wonen in zijn huis. We lezen in hoofdstuk 2 vers 39, wat ook in het doopformulier is opgenomen. Zovelen als het de Heere onze God toeroepen zou. Hier is wel onderwijs nodig. Zodat we er niet de verkeerde weg mee opgaan. Want wat onmogelijk is, gemeente, bij mensen, als u daarmee worstelt, dat is mogelijk bij God. Dat is ook Gods eigen woord. Als u zegt, maar we worden vanmorgen toch allemaal geroepen. En dan moet ik daar voluit het antwoord ja zeker op geven. Maar de schrift en de prediking van het evangelie mag daarom niet en nooit bij de mens beginnen. Om van Gods wegen iets van die mens te eisen waarvan God zelf weet dat die mens daartoe in der eeuwigheid niet in staat is. Want dood door de misdaden en door de zonde. O gemeente, als dit Bijbelse onderwijs ons door genade duidelijk wordt dat de Heere betuigt tot een in Adam gevallen zondaars kind. Uit u geen vrucht. In der eeuwigheid. En dat is een diepe weg. Waarin je echt klein gemaakt moet worden. Echt je onmogelijkheden moet leren ontdekken. Door de genade van de Heilige Geest. Dat is een diepe weg. Dat is een pijnlijke weg. Maar het is wel een noodzakelijke weg. Niet om zalig te worden, maar als vrucht van dat waarachtige geloof. Dat je ontdekt wordt tot in de kamers, de binnenkamers van je hart toe. En dat de Heere daar het licht op laat vallen. Zodat je het uitroept met Petrus. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. U en ik passen helemaal niet bij elkaar. U bent de heilige, de rechtvaardige. En Heere, ik ben een zondaar, zondigende. Dat is noodzakelijk, gemeente. Waarom is dat noodzakelijk? Wel om door God onderwezen en van God onderwezen te leren dat uw vrucht uit mij gevonden wordt. Daarom. Gemeente, verstaat u dat onderwijs? Zeg niet te gauw ja. Want daar heeft de Heere nou een heel mensenleven voor nodig. Om daar iets van te leren, te onderwijzen. Maar de Heere zegt het wel, Psalm 32. Ik zal u onderwijzen. En u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Gemeente, dat is een machtig woord. Waarvan het hart van Gods kinderen weer getroost wordt. Zodat ze zeggen, Heere, het is inderdaad uit u alleen. Maar Heere, mag ik dan ook daarin besloten zijn? Mag ik daarbij zijn, Heere, aan uw knieën, aan uw voeten, aan uw hart, Heere? Ook van de hoorders van vandaag kan er met recht en reden gezegd worden dat ze allemaal de prediking horen. Maar dat ze niet allemaal geloven. Hoort u daarbij en jij? Dat je niet gelooft. Wat is dat vreselijk? Ik kan niet uitzeggen hoe vreselijk dat is. En ik kan niet uitzeggen, gemeente, vergeef mij de uitdrukking, hoe vreselijk de Heere God dat vindt. Want hij is barmhartig en genadig en groot van goedertierenheid. En hij vergeeft menigvuldiglijk, staat er in Gods woord. En er staat zwart op wit in Gods woord en ik kan niet uitklaren en ik kan niet uitdenken. Maar het is een woord van God gegeven. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. En ik acht dat woord zo, gemeente, dat we dat niet als een evangelisatiepraatje op de hoek van de straat verkondigen. Maar dat we dat woord leggen in het midden van de verbondsgemeente. Die het teken en zegel ontvangen hebben aan hun voorhoofden van Gods beloften. En dat de Heere tot die verbondsgemeente zegt, ik wil niet dat u verloren gaat. Dat is de klem van het evangelie. Maar dan allen behouden worden, niemand uitgezonderd. En dan weet ik het wel, gemeente, dan is daar die verborgenheid en dat raadsel van de uitverkiezing. Maar God heeft zijn dienstknechten niet opgedragen en niet geroepen om die uitverkiezing van God te verklaren. Want dat kunnen ze niet. Maar zijn beloftewoord te prediken, dat een ieder die in hem gelooft, niet verderft. Maar het eeuwige leven hebben. God begint daar. En daar hebben wij ook te beginnen, gemeente. Al moeten we onthouden dat er een uitverkiezing is. Maar die is dan ook tot een machtige troost van Gods volk. Want dan zeggen ze, als ze door genade het zich mogen ontvangen in beginsel op deze Heere. Dan zeggen ze, Heere, nou kan ik ook niet meer verloren gaan. Al mijn zonden. Vergeef, al mijn schuld, verzoend. Ouderen en jongeren, zovelen als er het woord gehoord hadden, velen dan die het woord gehoord hadden, geloofden, niet zovelen als. De scheiding wordt van de Heere gegeven. God rechtvaardigt de goddelozen. En die goddelozen, die rechtvaardige goddelozen, zegt Luther. En die goddeloze rechtvaardigen, die gaan in door de poort des levens. Dat wil zeggen door het geloof, door die enge poort die Christus uiteindelijk zelf is. Om hem dan ook te wandelen, hem dan ook te bewandelen, dat is het werk door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Of wat ik u binnen mag, ouderen en jongeren. De Heere zegt, geef mij je hart. En dan ieder die komt en gelooft, is behouden en zal behouden worden. Niet vanwege uw, jou en mijn kunnen en kennen, gemeente. Dan moeten we afgebracht worden. En nogmaals, dat is een pijnlijk proces. Maar wel een geloofsproces. Dan kom je op de klippen van die Godsrivier terecht. En dan krijg je schrammen en beulen. En builen. Maar dan herleeft telkens weer door de genade van de Heere die hoop op de Heere. Van de vrome. Hoort u de Heere roepen? En ga je nou gehoor geven aan die roep? Want dat is echt horen. Gehoor geven aan. Anders dan luister je en dan ga je straks weer over tot de orde van de dag. En als je nou zegt, ik ben dood door de misdaden en de zonden. En je dat zoek je te verontschuldigen voor de Heere, dan kun je voor de Heere niet bestaan, want hij heeft geopenbaard in zijn woord. In Johannes 5 vers 25, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Niet levenden, doden. Hoor, dat zijn Gods wonderen, gemeente. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. En hoe dat in zijn werk gaat, dat zien we in ons tekstwoord. De Heere laat het woord verkondigen, waardoor hij zelf tot ons komt. En door zijn woord zegt hij ons onze schuld aan, die we nooit meer zullen kunnen betalen voor hem in der eeuwigheid niet. Maar hij ontdekt ons ook aan hem. schuldvernietiger, die zondeverzoener, Jezus, die gij verloochend hebt, die gij gedood hebt. En dan kunnen de Joden toen en daar niet toe dat ze in hun godsdienst belijden dat ze kinderen van Abraham zijn en dus kinderen van God. En dan kunnen wij niet geloven dat we gedoopt zijn en bij de kerk behoren en bij het verbond behoren en dus kinderen van God zijn, gemeente. En wat ik u smeken mag, we hebben dat zo vaak gehoord. Het begint bijna in mijn oren wel eens een gemeenplaats te worden. Dat ik zeg, zou ik dat nou nog wel zeggen in deze gemeente die het zo goed weet. En die het al vele jaren verkondigd is. Maar het moet verkondigd worden. Omdat de Heere dat wil. En omdat de Heere op deze wijze en in deze verkondiging, die ons ontgrond aan onszelf wil planten in hem uit wie alle leven voortkomt. Omdat hij het leven is, het leven schenkt en het leven onderhoudt. Niet Abraham, Isaac en Jacob. Niet wie en wat dan ook, maar hij, de Heere, alleen. Ontdekt dan schuld en schenkt belijdenis van schuld en zonde en schenkt in die weg vergeving. En dat is geloven, gemeente. Want geloven is niet, jonge mensen, het geloof met een lidwoord ervoor, zodat je straks thuis komt en het op de tafel legt en zegt, wat vinden jullie daar nou van? Maar geloven is in de Bijbel altijd bedoeld als een werkwoord. Het geloof is door de liefde werkende. Dat is die liefde, Romeinen 5 vers 5, die God uitgestort heeft in de harten van al zijn volk. En die dan wederkerig tot hem terugkeert. Terwijl de zondaar beleidt, wij geven het als uit uw hand. Want uit uw hand hebben wij het ontvangen. Dat is geloven. En onderzoek uzelf, gemeente, of u in dat geloof bent. Beproeft uzelf of Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwonderlijk zijt, verwerpelijk zijt, schrijft de apostel in 2 Korinthe 13 vers 5 van de gemeente van Korinthe. Nieuwtestamentische gemeente, onderzoek is noodzakelijk. De apostelen zitten gevangen voor de naam van Jezus. En er zijn er die geloven in de naam van Jezus. Wat een machtig woord is dat. De Heere gaat door. En hij is niet afhankelijk van mensen. Al heeft hij wel mensen op het oog. Johannes 3 vers 16. En vele andere plaatsen. God is een God van mensen. Immanuel. Hij is mens geworden. En hij is de broederen gelijk geworden in alles, uitgenomen de zonde. Gemeente, de Heere is zo diep afgedaald, zodat iedereen erbij kan. David zegt het in Psalm 139, het is mij te hoog, het is mij te wonderlijk, ik kan er niet bij. Maar de Heere zegt de alle eeuwen door, dat klopt, maar ik kan er wel bij. Hij is erbij gekomen, in Jezus Christus zijn Zoon. En gemeente, daarbij niet meer te verontschuldigen. Vele geloofden, horen wij daarbij die straks zullen staan voor zijn troon? Ja, want niemand zal hem ontlopen, al probeer je het nu wel te doen. Maar zul je bij dat volk behoren, dat het zal horen uit zijn eigen mond, komt in gij gezegende mijns vaders. En beërft dat koninkrijk dat voor u bereid is in de stilte van de eeuwigheid. Zullen we daar nou bij zijn? Dat is de vraag. En gemeente, vandaag is Godsdag. Morgen is de dag van de duivel. Heden! Indien gij zijn stem hoort. Zo verhard u niet, maar laat u leiden. Zodat het werkelijk ook gezongen mag worden. Uit een hart dat voor het eerst of opnieuw in verwondering uitgaat. Tot de Heere God heeft bij ons wat groots verricht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Amen.